Hallo, ik ben Jurgen van den Berg en dit zijn de vier van de Villa. De meest opvallende, ontroerende en verrassende gesprekken uit de afgelopen Villa VDB-week. Villa VDB is van maandag tot en met donderdag tussen 2:30 en 4:30 te beluisteren bij Max op NPO Radio 1. Van de week was de uitspraak in de Oostvoornse kofferbakmoord. Het doorslaggevende bewijsmateriaal in deze zaak is een klein stukje gevonden DNA op een stropdas. Lex Meulenbroek is de DNA-expert van het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut. En hij vertelde over alle mogelijkheden van dat DNA-onderzoek. Iedereen met haarproblemen opgelet, vooral mannen, want hoe ga je kaalheid te lijf? Haararchitect Hans Dix opende in de jaren 80 de eerste haartransplantatiekliniek in Nederland. En hij beschrijft in zijn boek Hairbusters de gekste fabels en feiten over haar. Via de hersenen berichten sturen op WhatsApp of een rolstoel besturen met de gedachten. Het klinkt als iets uit een science fiction film, maar het wordt binnenkort misschien wel werkelijkheid. Pim Hazelager is hoogleraar artificiële intelligentie en hij kwam vertellen over deze technologie. En van de toekomst naar het verre verleden, voormalig stervoetballer Ruud Gullit heeft voor streamingsdienst Prime een serie gemaakt over zijn grote passie en dat is Egypte. En hij vertelde daarover bij ons in de villa. Via de hersenen berichtjes versturen op WhatsApp of een rolstoel besturen met gedachten. Dat klinkt uit een science fiction film, maar dat kan binnenkort wel eens werkelijkheid worden. Maar wat betekent deze nieuwe technologie voor de privacy van iemands gedachten? Pim Hazelager is hoogleraar maatschappelijke implicaties van artificiële intelligentie. Dat is hij bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hartelijk welkom.
Dank je.
Dus binnenkort als wij met elkaar zouden WhatsAppen, dan hoef je dus niet meer bijvoorbeeld een toetsenbordje in te drukken.
Nou, hangt er een beetje vanaf wat je onder binnenkort verstaat. Ik zou er niet op wachten, maar ik heb collega's die zeggen over 20 jaar... Kun je eigenlijk je gedachten of in ieder geval een cursor bedienen met je denken.
Maar hoe werkt dat dan?
Nou, het is op zich niet zo ingewikkeld. Kijk, als je op je hoofd zitten elektroden en die nemen dan de activiteit van je brein waar. Dat hebben we nu ook al, gewoon een EEG. Dat is niks bijzonders aan. Maar de techniek, met name van kunstmatige intelligentie, om die signalen steeds nauwkeuriger te decoderen, die neemt toe.
Maar er is activiteit dus dan in je brein aan de gang? En dan door middel van die technologie kan je zeggen van hij denkt nu dit.
Ja, dus bijvoorbeeld een van de taken die we veel gebruikt hebben in het verleden was je handbewegingen voorstellen. Dus als ik denk aan mijn linkerhand bewegen, gewoon op en neer bewegen, dan is er aan de rechterkant van mijn brein is er een bepaald hersengebiedje actief. Als ik mijn rechterhand denk te bewegen, dan gaat die aan de linkerkant actief worden. Nou, dan heb je een heel mooi binair signaal, een soort van ja-nee schakelaartje. En dan kun je dan bijvoorbeeld een cursor mee naar links of naar rechts op een computerscherm bewegen. Net zolang tot hij op de letter staat, bijvoorbeeld, waar je aan denkt. En dan selecteert hij die letter. En dan vervolgens kun je door naar de volgende letter.
Ja. En dit gaat, neem ik aan, dan straks in milliseconden of nog korter? Want
nou, nee.
Als je een heel boek moet WhatsAppen, dan duurt dat wel even.
Ja, maar dat moet je sowieso niet proberen met een WhatsApp een heel boek.
Okay.
Maar inderdaad, het gaat op dit moment nog langzamer dan gewoon typen of laat staan praten. Want dat gaat eigenlijk het allersnelst. Maar we kunnen steeds beter worden in bijvoorbeeld ook het raden van woorden. Dat zie je nu al op smartphones. Hè, dat als je een woord half intypt, dan staat het goede woord er eigenlijk al.
Soms heel irritant, want dan wil je toch een ander woord typen. Ja, dan staat het er al.
Dat is altijd het nadeel. Snelheid en accuraatheid gaan niet altijd samen. Maar we gaan dus wel die kant op. En dat is toch iets anders nog als gedachten lezen. Hè? Want dit is eigenlijk een signaal dat verder nergens iets mee te maken heeft. Gewoon je handen bewegen of daaraan denken. Vertalen in een sturingssignaal voor een cursor. Maar je kunt ook gaan nadenken over het decoderen van hersenprocessen. We weten steeds meer over het brein. Onze computers worden steeds krachtiger. En we beginnen heel langzaam maar zeker toch iets te snappen van die taal die neuronen met elkaar spreken. En dat is een ontwikkeling dat gaat wel langer duren dan 20 jaar, denk ik. Maar waarvan we nu ook de eerste stappen al hebben gezet.
Ja en dan beginnen mensen toch ook een beetje te schuiven op hun stoel als ze dit horen.
Dan denk ik ook.
Ja, en dan? Kijk, zolang dat in een onderzoeksomgeving is of in een ziekenhuis. Ja. En je kan mensen ermee helpen, hè, want dat gebeurt natuurlijk.
Mensen die verlamd zijn kun je bijvoorbeeld helpen met het aansturen van een rolstoel. Of met communicatie als ze niet meer kunnen praten.
Snapt iedereen.
Ja.
Maar we horen nu dat bijvoorbeeld Elon Musk is ook al bezig met een van zijn bedrijven met dit. Iedereen heeft misschien nu de verhalen gelezen. De man die Twitter overneemt, wat voor rare snuiter dat is af en toe.
Ja.
Als dit soort dingen bij hem in handen komen,
Nou ja, dat is precies ook de kern van mijn onderzoek. Dus ik hou me heel erg bezig met de implicaties van dit soort onderzoek. Van wat betekent dat voor mentale vrijheid of mentale privacy? Het gaat over je hersenen, je gedachten, je gevoelens, je beleving. Dat draait allemaal op het brein. Dus hoe meer we daarvan kunnen waarnemen en decoderen, hoe meer dat onder druk komt te staan. We hebben natuurlijk in de jaren 90 gezien met internetgedrag, dat steeds meer traceerbaar werd met die internetcookies. En dat proberen we nu nog steeds terug te krijgen, eigenlijk die privacy op internet. En dat is bijna niet te doen.
Nee.
Nou, zoiets wil ik niet ook zien gebeuren met ons hersenprocessen.
En we hebben, op een gegeven moment hadden we die Google Glass. Hè? Dat is die, was die bril, ja, waar je mee... Dat heeft het ook niet gered, zeg maar.
Nee, juist
omdat
vanwege...
Mensen zagen dat toch eigenlijk niet zitten.
Nee, juist vanwege de implicaties. Dus als jij zo'n Google Glass op had, dan werd je ook een glasshole genoemd. dat betekende dan een aanslag op mijn privacy. Want jij kon dan opnemen wat ik zei, daar stukjes uitknippen en dat dan op Twitter neerzetten op het moment dat het jou goed uitkwam en mij slecht.
Ja.
Dus mensen voelden zich dan terecht bespied door degene die zo'n Google Glass op had. Nou, zoiets wil je met die neurotechnologie natuurlijk voorkomen. Dus we moeten nadenken, eigenlijk voordat die technologie er al is. Er zijn nu allerlei voorbeeldjes in ontwikkeling, maar dat gaat nog allemaal uiterst moeizaam.
Want voor de goede orde, ik neem aan in de medische wetenschap, zijn er allemaal commissies voor. Als je al een plan hebt, moet je dat eerst daar voorleggen. Ja. Daar moet iemand een stempel op zetten van het mag allemaal.
Ja, nou, dat is met dit onderzoek natuurlijk ook. Je kunt niet zomaar met BCI, Brain Computer Interfacing, gaan experimenteren zonder toestemming van een ethische commissie en allerlei regels. Maar dat is precies het punt wat jij net zei. Het gaat nu als het ware de universiteit uit en het gaat het ziekenhuis uit. Het gaat de straten op. Elon Musk wil dat gewoon toepasbaar maken in allerlei, Facebook trouwens ook, praktische toepassingen. En dan moeten we goed nadenken over wat je eigenlijk wil reguleren en hoe je dat het beste kunt doen, zodat je de goede consequenties behoudt en de schadelijke zoveel mogelijk voorkomt.
Ja, dat dachten we ook ooit met het internet bijvoorbeeld. Dat was een zegen, dachten we in het begin. En
ja.
Facebook, leuk, ja, een beetje contact houden. En dat is helemaal uit de hand gelopen natuurlijk.
Ja, maar daarom zijn mensen er nu extra alert op nieuwe voorbeelden van dat soort onnadenkendheid. En die zijn nu eerder. Dus er is bijvoorbeeld een hele discussie nu over neurorechten. Is het noodzakelijk om de mensenrechten uit te breiden met neurorechten, waarin bijvoorbeeld jouw hersendata altijd van jou blijft en je gewoon ook nooit, zoals je nu doet met cookies, oké klikt van nou ja, jullie mogen het hebben, zodat de EEG-data in handen komt van Facebook of Elon Musk.
Kan dat eigenlijk gehackt worden? Dat je zelf ineens gehackt wordt en dingen gaat doen die je eigenlijk niet wil?
Nou ja, jouw persoonlijk hacken is nog iets anders dan de telefoon hacken waar die data naartoe gaat. Dus als ik met zo'n dat noemen we van die dry electrodes, hè, dus het zijn een soort van koptelefoons, die zet je alleen niet op je oren, maar die zet je op je voorhoofd op strategische plekken. Als die met Bluetooth naar je smartphone de signalen die ze gemeten hebben doorsturen, dan kan die Bluetooth signalen kunnen natuurlijk gehackt worden. En dan kunnen andere mensen misschien zien wat jij eigenlijk aan het doen bent.
Ja.
Dus dat is zoals een heleboel technologie, die is hackbaar. Alleen gaat het hier natuurlijk om uitermate privéprocessen, je eigen hersenactiviteit.
Kijkt u uit naar dit soort ontwikkeling? Dus laten we zeggen de toekomst van de neurotechnologie, of maakt u zich ook wel zorgen?
Nee, ik maak me juist heel veel zorgen.
Ja.
Maar ik zie technologie en zeker ook neurotechnologie als een soort van, het is net als een rivier die het land binnenkomt. Die hou je niet tegen bij de grens. Dus de discussie over technologie, neurotechnologie, kunstmatige intelligentie, is niet ja of nee zeggen van we houden het tegen. Nee, het gaat om het kanaliseren ervan. Net zoals een rivier die probeer je te brengen naar de goede plekken, weg te halen van waar het kwaad kan. Zo moet je met deze technologie goed nadenken over wat de maatschappelijke zorgen zijn. En dan ervoor zorgen dat je het zo kanaliseert dat het goede behouden blijft en het slechte voorkomen wordt. Dat is de insteek van mijn onderzoek in elk geval.
Dank voor de uitleg, Pim Hazelager, hoogleraar maatschappelijke implicaties van artificiële intelligentie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. Een klein stukje DNA op een stropdas. Dat kan mogelijk de sleutel zijn bij het oplossen van de Oostvoornse kofferbakmoord over een vrouw die in 2005 werd gevonden in de kofferbak van een brandende auto. Dat was in het natuurgebied in Oostvoorne. Morgen doet de rechter uitspraak in deze zaak in hoger beroep. DNA speelt steeds vaker een belangrijke rol in strafzaken. Hier zijn een paar voorbeelden.
Tijdens het zoeken worden er allerlei spullen van Anne gevonden. Haar jas, haar tas, haar oma fiets in een vijver. De spullen worden door het Nederlands Forensisch Instituut onderzocht op DNA-sporen. En die worden gevonden. Ze behoren tot zedendelinquent Michael P.
De moord op Els Borst lijkt opgelost. Na bijna een jaar speuren maakte het Openbaar Ministerie in Utrecht vanmiddag bekend dat er nu een verdachte is aangehouden. Zijn DNA werd afgenomen en toen bleek er een positieve match te zijn met materiaal dat gevonden is op de plek waar Els Borst werd vermoord.
Er is een 1-op-1 match tussen de verdachte sporen op de kleding van Nicky Verstappen en het DNA van een 55-jarige man.
In kapitale breaking news, 100% ja. DNA-match in moordzaak Marianne Vaatstra. Even later, want je liet het niet bij één tweet. Moordzaak Vaatstra, wat een nieuws. Kippenvel en tranen toen ik het hoorde.
Ja.
Ja, een paar voorbeelden van zaken dus waar DNA een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Ik ga erover praten met Lex Meulenbroek. Die is hier in de villa DNA-specialist bij het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut. Hartelijk welkom, meneer Meulenbroek.
Dankjewel.
Die zaak in Oostvoorne, daar ging het om een heel klein stukje DNA. Hoeveel is er eigenlijk nodig aan DNA om zinnige informatie te kunnen achterhalen?
Nou, de DNA-technologie ontwikkelt zich zo verschrikkelijk snel dat we tegenwoordig uit maar heel weinig cellen, uit maar heel weinig DNA, al een profiel kunnen verkrijgen om dat vervolgens te vergelijken met verdachten of in de databank te vergelijken.
We gaan het straks nog hebben over haren in deze uitzending met een kapper. Maar bijvoorbeeld een baardhaar van mij zou al genoeg kunnen zijn.
Nou, als daar een haarworteltje aan blijft zitten, zeker. Dan kunnen we daar met grote zekerheid wel een profiel uithalen en dat vergelijken. Dus ja, er is heel weinig nodig om een forensisch DNA-onderzoek te doen. Ja,
vingerafdrukken, dat soort dingen. Ja. Was altijd natuurlijk al iets waar politie mee bezig ging. Maar dat is nu met DNA-technologie nog beter allemaal te achterhalen.
Ja, ontwikkelingen gaan razendsnel. En we kunnen daardoor steeds meer informatie uit sporen halen. Maar met die DNA-profielen kunnen we ook steeds meer. We kunnen ook veel meer zoeken, veel verder zoeken. Dus de mogelijkheden nemen in een hoog tempo toe. En dat leidt ook tot veel doorbraken in nieuwe zaken. Maar
en het geldt ook altijd als geldig bewijs, zeg maar.
Ja, een DNA-match, een DNA-rapport wat wij opstellen in opdracht van Openbaar Ministerie, Politie, is een officieel document wat in de zitting gebruikt wordt. En dat heeft ook die status. En indien nodig kunnen wij toelichten wat er is gedaan en hoe het geduid moet worden. Maar het is een officieel middel wat in een strafzaak ingezet wordt.
Want er zijn natuurlijk wel eens advocaten die het aanvechten. Hè? Die zeggen van ja, wacht even, iemand kan ook toevallig net langs iemand anders zijn gelopen. Of je hebt je trui uitgeleend gisteren aan iemand.
Ja, zeker. Ja. Dus kijk, een DNA-match is tegenwoordig heeft zo'n hoge bijzonderheid als jouw profiel matcht met dat van het spoor. Dat je er eigenlijk wel vanuit kan gaan dat dat spoor afkomstig is van degene die daarmee matcht. Maar dan is natuurlijk altijd nog de vraag, dat spoor, ja, hoe is dat daar op de plaats delict terechtgekomen? Dat kan natuurlijk tijdens het delict gebeurd zijn. Maar wellicht is daar een andere verklaring voor. En je ziet dus dat tegenwoordig veel discussies zijn of vragen zijn over welke activiteit heeft ten grondslag gelegen aan het zijn van dat spoor op die plek.
Ja. Nou ja, het bekendste voorbeeld is natuurlijk die onderbroek in de zaak Nicky Verstappen. Daar is het heel veel over gegaan, hè? Dat er heel veel DNA op die onderbroek zat, of binnenste buiten. Dat zullen mensen allemaal nog wel weten. Net kwam de zaak Marianne Vaatstra voorbij. Daarvan herinner ik me, overigens is dat ook bij Verstappen gebeurd volgens mij, het verwantschapsonderzoek. Hè? Dat is nog een nieuw element in het hele verhaal geworden de laatste jaren.
Ja, sinds 2012 is wettelijk toegestaan dat DNA-verwantschapsonderzoek mag in strafzaken. En dat wordt dan gedaan in bijzondere zaken. Hè. Natuurlijk niet in elke zaak wordt dat toegepast. En dat heeft de afgelopen 10 jaar, hebben we dat zo'n 120 keer gedaan. En dan gaan we DNA-verwantschapsonderzoek doen met een spoor in de Nederlandse databank voor strafzaken. En die 120 keer dat we dat hebben gedaan, heeft dat toch in 10% van de gevallen geleid in een doorbraak in een zaak. En dan heb je het echt over zaken die aan alle kanten zijn vastgelopen.
Maar kunt u dat nog eens uitleggen voor ons leken? Want dan gaat het dus om een verwantschapsonderzoek. Dus mensen die verwant zijn met de eventuele dader. Dus dat kan dan is een familielid dan over het algemeen? Dus hoe werkt dat dan precies?
Ja, er zijn twee soorten verwantschapsonderzoek die we kunnen doen in de databank. En de databank zitten DNA-profielen. En met die profielen kunnen wij eerste graad familieleden vinden van degene van wie het spoor is. Dus je brengt het spoor in de databank, die matcht niet met een persoon. Dus de persoon zelf zit er niet in. En dan kan je door middel van verwantschapsonderzoek kijken. Zit er misschien een broer, een vader, een zoon of wellicht nog een neef in die databank en op die manier uit te komen bij degene die je zoekt. Ja. En daarnaast hebben we dan nog het grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek. En dan wordt dus een groot aantal mensen uit de samenleving gevraagd hun DNA af te staan. Om op die manier te kijken van, zit daar misschien een familielid in van degene die we zoeken? En dat is nu in Nederland 3 keer gedaan. Dat begon bij Marianne Vaatstra-zaak, de Milica van Doornen-zaak. En als laatste was de Nicky Verstappen-zaak. Dat is toegepast.
Ja. Maar je kan dus ook, als je dus een bepaald DNA-profiel hebt, bijvoorbeeld ook groepen uitsluiten. Dan zeg je, jullie hoeven niet te komen, want het kan per se niet die groep zijn.
Ja, nou, je kijkt, zo'n profiel is altijd persoonsuniek. En we kunnen natuurlijk ook daarmee heel goed mensen uitsluiten. Dus wat je bij die bevolkingsonderzoeken ziet, dat je dus, dan kijken we naar een stukje mannelijk DNA. DNA wat alleen mannen hebben. En als mensen die meewerken niet matchen, dan matchen zij niet, maar ook hun hele mannelijke familielijn niet. Dus dat is een heel makkelijk middel om heel veel mensen uit te sluiten. Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Je moet heel veel mensen uitsluiten om uiteindelijk degene te vinden die je zoekt. Ja.
En begrijp ik dat je dus ook op basis van dat gevonden DNA bij wijze van spreken ook al een compositietekening zou kunnen maken van de verdachte?
Ja, dat is een heel ander DNA-onderzoek. Dus het standaard DNA-onderzoek wat wij doen, dat is eigenlijk, levert eigenlijk een soort getallencode op die je goed kunt vergelijken met personen. Maar die zegt niks over wie of wat je bent. Hoogop of je man of vrouw bent. Een ander DNA-onderzoek, en dat doen we in sommige uitzonderlijke gevallen, dan kijken we naar oogkleur, haarkleur of huidskleur. En dan kijk je dus naar andere stukjes op het DNA. En dat is met name, of kan interessant zijn, voor opsporingsonderzoek. Dus als de politie toch een richting wil hebben in het onderzoek, dan kan dat soort informatie geven over ja, wie die dader mogelijk is.
En u zei het net al even in de receptie ook bij Sophie, want kijk, we hebben het nu over moordzaken, maar bij wijze van spreken ook bij een overval komen ook de forensische specialisten al om de hoek.
Ja, DNA-onderzoek mag ingezet worden voor zaken waar voorlopig hechtenis geldt. En dat komt eigenlijk neer voor zaken waar maximaal gevangenisstraf van 4 jaar of meer voor geldt. En daar vallen natuurlijk ook de inbraken en de overvallen onder.
Kan je eigenlijk tegenwoordig nog wel een zaak oplossen zonder DNA-onderzoek?
Onze afdeling is een hele grote afdeling en wordt steeds groter. De technologie neemt steeds verder toe. En dat moet ook, want er worden dus heel veel aanvragen gedaan voor DNA-onderzoek. Omdat DNA natuurlijk ongelooflijk belangrijk is in zaak. Ik wil niet zeggen dat je zonder DNA geen zaak op kan lossen. Maar er wordt heel vaak gekeken of DNA-onderzoek kan helpen een zaak op te lossen.
Dus dit is echt baanbrekend geworden zo langzamerhand in het onderzoek van de politie. Middelen, ze hebben veel meer middelen nu om uiteindelijk bij die dader uit te komen.
Ja, het begon eind jaren 80, vorige eeuw, dat DNA-onderzoek werd geïntroduceerd. En ik zie het als een sneltrein die alsmaar doordendert, steeds meer kan, in steeds meer gevallen oplossingen brengt. Soms na 20, 30 jaar.
Ja, en dan kom je dus op het punt, ook een beetje de centrale vraag in dit gesprek, hè, uiteindelijk. Want u hebt nu geschetst hoe mooi het is en hoe goed het werkt en hoeveel ermee wordt opgelost. Maar loopt de wetgeving dan nog wel gelijk met de technologische ontwikkeling op dit vlak?
Nou ja, het is natuurlijk altijd een samenspel. Je ziet de technologische ontwikkeling gaan razendsnel. Een voorbeeldje, DNA-verwantschapsonderzoek konden wij al heel lang. En mede door de zaak van Marianne Vaatstra en het werk van Peter R. de Vries en mensen binnen de politie OM, werd er uiteindelijk in 2012 de DNA-wet aangepast om verwantschapsonderzoek mogelijk te maken. En zo zie je, elke keer wordt de wet aangepast als we met elkaar vinden en wetgeving vindt dat het een zinnige uitbreiding is van de mogelijkheden.
Hebt u nog iets boven het verlanglijstje staan? Wat moet er snel geregeld worden wat u betreft?
Nou, ik denk dat de kracht van databanken en verwantschapsonderzoek is heel groot. Dus je zou eigenlijk zeggen, we hebben de afgelopen 10 jaar gezien dat verwantschapsonderzoek, zoals we het nu mogen doen, heel succesvol is in ernstige zaken. Dus daar zou eigenlijk nogal een uitbreiding mogelijk zijn om daar nog meer uit te halen. Dus daar zien we wel mogelijkheden. En dat moet je met z'n allen natuurlijk vinden om het uiteindelijk toe te gaan passen.
Ja. We spraken over dit belangrijke werk, naar aanleiding van die zaak in Oostvoorne. U hebt ook van tevoren gezegd, ja, daar weet ik verder niet te veel van. Dus daar gaan we het ook niet te veel over hebben. Dat is meer de aanleiding. Morgen daarin de uitspraak in hoger beroep, de Oostvoornse kofferbakmoord. Dank voor uitleg. Lex Meulenbroek, DNA-specialist van het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut. Ja.
Hans Dix, hij is expert in haar problemen. Wij lopen vast naar jou toe, Jurgen, want dan kunnen jullie samen lekker alles uitwisselen. Hans, ik vertelde net, mijn man is kaal en toen zei u meteen, ach gosh.
Ja, omdat natuurlijk de meeste mannen willen dat toch echt niet uit vrije wil zijn.
En hoe zit dat bij uzelf? Want u heeft echt een mooie, mooie kop met haar.
Dank u wel, maar ik ben directeur geweest van een haartransplantatiekliniek. En dan ga je natuurlijk zelf.
Dan sta je vooraan.
Dan sta je vooraan, juist, ja.
Maar dus dit is niet helemaal natuurlijk.
Dit is natuurlijk.
De achterkant.
Ja, de achterkant. Bij de bovenop is haartransplantatie.
Oh, toch.
Nou, gaat u lekker zitten tegenover Jurgen?
Ja, kom erbij zitten. Okay. Ja, mannen en haar, hè, dat is... dank u wel. Mannen en haar, dat is natuurlijk een ding.
Ik heb er geen last van, dat zie ik al.
Ja, ik hoor zo.
Ik hoor het u zeggen. Ja. En allemaal echte kleur ook nog.
Ja, nee.
Hou eens.
Ja,
er is nu een boek ook met waar ook allerlei rare fabels worden.
Ik ga even goed zitten.
Neem uw gemak. Ik ga u keurig nog inleiden. Een boek met allerlei rare fabels die daar worden ontkracht. Hairbusters. Geschreven dus door kapper Hans Dix. Want u bent kapper van de oorsprong natuurlijk.
Heel lang geleden.
Ja, als ik nu bij u in de stoel ga, kunt u mij niet even knippen of zo?
Nou, ik ben er zo goed erin. Ik was er ook niet zo goed in.
Okay.
Ik was meer ondernemer, dus ik had op een gegeven moment een aantal kapsels.
Ja, oké. Okay. Dus je had de mensen vooral voor u werken.
Ik ben nooit geen goede kapper geweest.
1980 wel de eerste kliniek voor haartransplantatie opgericht in Nederland. En u hebt ook nog een website, haarproblemen.nl. Wordt veel bezocht ook natuurlijk door mannen.
Ja.
Die gekke fabels over haar, noem er eens een paar. Wat bent u allemaal tegengekomen?
Nou, een van de leukste, die heeft de kranten nog gehaald toen de tijd. Dat was een boer, die had hartaanval. En die bukte in zijn stal en toen likte die koe over zijn hoofd. En toen ging ze haar weer groeien.
Ja.
Dat heeft echt de kranten gehaald.
Oké. Is dat ook gecontroleerd? Of?
Nou, dat was ook niet waar natuurlijk. Uiensap.
Uiensap?
Uiensap, dan moet je de ui doormidden doen en dan over je hoofd smeren en dan gaat je haar weer groeien.
Ik hoor nu een paar mensen thuis denken van, verdorie, dat heb ik ook gedaan inderdaad.
Ja, dat zat best wel. Ja. En dan heb je ook dat heel veel met jonge jongens, die zeiden, ja, ik ben kaal geworden nadat ik in militaire dienst ben geweest. Want ik moest altijd die pet op.
Ja.
Ze vergeten dan één ding, dat in die tijd werden ze ook volwassen.
Ja.
En dan begint de haaruitval eventueel.
Ja. En klopt het dat vrouwen daar minder last van hebben?
Minder, maar het is wel stijgend.
En hoe komt dat dan?
Nog niet helemaal bewezen, maar we denken dat het komt omdat jaren geleden is de vrouw met de pil begonnen. En dat is nu generaties verder. En dat dat toch een hormonale verandering teweeg heeft gebracht.
Want je hoort namelijk altijd dat mannen met een volle bos of goed haar, dat altijd via de vrouwelijke lijn gaat. Dus via de moeder eigenlijk, hè?
Nee, het kan tussen de man en de vrouw.
Toch wel?
Ja. En dat kan ook zelfs generaties overslaan.
Oké.
Dat pa kaal is en dat opa ook haaruitval had.
Ja, want mijn vader bijvoorbeeld, die is ook tot heel lang nog, werd hij niet grijs. En had ook altijd volle bos haar. Hij koos er zelf voor uiteindelijk om te millimeteren en zo. Ja. Maar in principe de haarimplant was goed. Maar ik dacht altijd dat het via de moeder was gegaan, maar dat is dus niet zo.
Nee, het kan allebei de kanten.
Ja. Een haartransplantatie, dat kan dus wel echt een oplossing zijn.
Dat kan een oplossing zijn, mits je de compromis aanvaardt.
En wat zijn dat?
Dat het nooit meer zo dik wordt als vroeger. Je haalt het haar uit het achterhoofd, daar waar het erfelijk onbelast is. Dus je hebt nooit zoveel haar uit het achterhoofd kan je weghalen om een bovenhoofd te bedekken. Want dan ben je van achteren kaal.
En je kan ook niet van iemand anders bijvoorbeeld, wat natuurlijk met organen wel gebeurt, iemand anders haar krijgen of zo.
Nee. Want het probleem bij de transplantatie is dat je dan van een ander moet je levenslang medicijnen slikken. En die levenslange medicijnen, ten eerste is het ethisch niet acceptabel, maar ook die veroorzaken in veel gevallen haaruitval.
Oké, dus daar heb je eigenlijk ook niks aan dan.
Nee.
Want bij u, ik moet eerlijk zeggen, ik zou
zeg maar
niet.
Jij hoor.
Ja, goed.
Hans, graag.
Ja, ik zeg altijd u tegen de mensen die wat ouder zijn. Maar dit is echt wel heel goed gelukt. Ik weet niet hoe lang dit geleden al is.
In 1990 heb ik mijn eerste haartransplantatie gehad. Toen was het op dat moment oké. Maar dat getransplanteerde haar, dat bleef wel groeien. Maar het originele haar ging natuurlijk verder. Met haaruitval, want je had toen de tijd nog geen haarbehoudmiddel.
Dus dan krijg je een beetje een ongelijke situatie.
Het werd gewoon weer wat deurder dat je er dwars doorheen kon kijken. En toen hebben we dus een tweede keer gedaan.
Ja. Vindt u het altijd geslaagd? Want kijk, er zijn genoeg bekende voorbeelden van mensen die dan ook naar buiten treden en zeggen van nou, ik heb het ook laten doen.
Ja. De grootste fout die ze maken is de haarlijn. Als iemand jong is, net zoals vrouwen en kinderen, hebben een ronde haarlijn. Als je wat ouder wordt, ook al heb je geen haaruitval, krijg je toch wat inhammen.
Ja.
Nou, als je nou op je 20ste een ronde haarlijn maakt bij iemand, die staat er op zijn 40ste ook nog. En dat staat dan vreemd.
Ja.
Je kan dat zien in die televisieserie Star Trek, dat je dokter Spock.
Ja,
die had zo'n ronde haarlijn. Ja. Maar dat was een alien.
Ja.
Dus dat was volkomen. Voor aliens is zo'n haarlijn prima.
Ja.
Maar niet voor ons Hollanders.
Er zijn mensen in Nederland die denken dat er reptielen en aliens rondlopen hier.
Maar goed. Laten we het daar niet over hebben.
En er zijn nu genoeg van die kliniek ook in Nederland. Maar er gaan toch ook heel veel mensen naar het buitenland. Veel naar Turkije bijvoorbeeld. Ja. Is dat verstandig?
Nou, ik zeg altijd, je kan pas beslissen tot een haartransplantatie als de behandelend arts je gezien heeft. Maar op dit moment worden dus door consulenten, zoals die dan heten, worden consulten gedaan en haartransplantaties aanbevolen. Dan komt zo iemand in het buitenland, zelfs India momenteel. Ja. Ja, en dan, ja, dan is het verhaal heel anders. Die behandelt arts zegt van ja, maar dat kan niet. Dat is en zo.
Dus het wordt mooier voorgespiegeld in eerste instantie.
Ja, dan, ja. Dat ja. Kans erop is. Hè. Er zullen ook wel uitzonderingen zijn die het ja. Wel goed doen. Maar ja. De kans dat het, ja. Dat het niet klopt als je in het buitenland zit. En wat doe je dan? Ga je dan terug?
Ja, nee, dus dan sta je daar.
Plus
in
natuurlijk,
India.
Ja. Als je een probleem hebt als je terug bent. Waar moet je naartoe?
Ja. Zij, en dan op het internet ook allerlei middeltjes, hè? Haargroeimiddel.
Ja, die bestaan niet.
Nee, hè?
Haarbehoudmiddelen.
Ah, dat kan wel.
Ja, er zijn nu 2 medisch erkende middelen om het haar te behouden wat je hebt. Dus dat het niet verder gaat, maar die moet je levenslang slikken.
Tja.
Want anders valt het weer uit.
Ja.
En die 2 middelen zijn minoxidil en finasteride. Maar die hebben ook weer wat bijwerkingen, zeker natuurlijk... Finasteride is een hormonaal middel en heeft wat bijwerkingen.
Ja, dus dan moet je het ook maar weer voor over hebben. Ja, ik zat ook te denken, hè, want als je nu gewoon in het straatbeeld kijkt... er zijn toch ook heel veel mannen die ervoor kiezen om gewoon met een kale kop rond te lopen. Vaak,
prima, toch?
Vaak hebben sommige mannen hebben er echt een goede kop ook voor om kaal te zijn.
Juist, dat moet je opletten, dat zijn meestal mannen met ronde hoofden.
Ja, ja, klopt.
En mensen met smalle hoofden, die krijgen een beetje crimineel uiterlijk. Heel gek is dat.
Maar hebt u het idee dat het toch misschien meer geaccepteerd is dan jaren geleden? Dat je,
nu wel, ja. Ja, als je het maar scheert.
Ja.
Hè?
Ja,
kijk, de slechtste fase bij haaruitval is als het halverwege is. Hè, als het eenmaal helemaal kaal
is. Een beetje tussen infase.
Ja.
Ja.
En als je dan ook nog die achterkant netjes wegscheert, dan is het de mode geworden.
Ja, ja, ja. En wat is de toekomst? Zijn er technieken die, die maken dat... Hè, kan je klonen bijvoorbeeld?
Klonen van haar.
Ah, ja, oké, okay, dat kan toekomst. Wel.
Er is momenteel een firma in Engeland. Dat is een firma Hercloon. En als je nu bang bent dat je kaal wordt of je hebt een beginnende kaalheid, dan kan je dus je follicles, haarzakjes, laten invriezen.
Ja, ja, ja.
Tot het moment dat de wetenschap zover is dat ze die kunnen klonen.
Ja, ja.
Dus hoe lang dat duurt, weten we niet. Maar je kan ze vast opgeborgen hebben in een vriezer.
We hebben weer wat geleerd, meneer Dix, over het haar. U bent expert op het gebied van haarproblemen en auteur van het boek Hairbusters. Laten we dat vooral niet vergeten. En dank voor het gesprek hier.
Ik heb het graag gedaan.
Jurgen van den Berg.
Tot 4:30, Villa VBB.
En ik ga praten met Ruud Gullit. En bij die naam denkt u vast direct aan bijvoorbeeld dit.
De eerste corner voor Nederland komt van Erwin Koeman. Erwin Koeman neemt die bal. Bal wordt doorgekopt door Gullit. En wordt dan toch weggewerkt door de Sovjet-Unie. Dan is Erwin Koeman die de bal inwerkt. Geen buitenspel. Van Basten dan helemaal vrij staan. Kan die bal komen? Naar Gullit komt die. Die heeft het erin. Het is een goal.
'88, Ruud Gullit als voetballer, maar u kunt hem ook zo kennen.
Ik denk dat Simons er wel bij gaat komen na de WK, denk ik. Ik zou toch Klaas, ik zou toch voor de ervaring. Ik zou toch kiezen voor hem. Dit is het laatste toernooi van Gaal. Die wil gewoon toch vlammen, die wil toch wat laten zien na het laatste toernooi.
Ruud Gullit als voetbalanalist, maar dit is ook Ruud Gullit.
Hier begon het voor Ruud Gullit.
Wel gaaf dit. Voor het eerst.
De maandenlange reis waar hij al zijn leven over droomde.
Kippenvel.
Ja, altijd al gek van het oude Egypte. En voor een documentaire serie van Amazon Prime heeft Ruud Gullit nu een reis naar Egypte gemaakt. Ruud, goedemiddag.
Goedemiddag. Ja, het eerste fragment had ik nog nooit gehoord eigenlijk. Maar nee, Jack vertelde, toch?
Ja, ja, Jack zeker. Ja.
Ja, dan gaat het de eerste keer dat ik het hoor.
Ja, jij hebt natuurlijk altijd de tv-commentaar erbij gehoord.
Ja,
misschien.
Daarom, ja. Dus ik hoor het voor het eerst. Dus grappig om te horen, ja.
Hij had wel wat enthousiaster gemogen, die van Gelder.
Nee.
Nee, dat was mooi. Maar nu even dat oude Egypte. Jij bent daar geweest. Hoe was dat om daar rond te lopen en het allemaal met je eigen ogen te zien?
Ja, het was geweldig. Het was beter dan ik ooit had kunnen vermoeden. En ik heb er natuurlijk heel lang over... gesteggeld om daar naartoe te gaan. Eerst ben je te jong, 12-jarige jongen krijg je een boek van Van Denningen onder ogen. waren de goden cosmonauten. Dan ben je getriggerd. En alles wat eigenlijk met Egypte te maken heeft, wat het ook heeft, dat kijk ik. Documentaires. En dan om het te zijn. Ja, dat vond ik wel heel bijzonder. Ja.
Dus als je bij jou thuis komt, dan in een boekenkast staan daar allemaal boeken die gaan over Egypte of videobanden of dat soort dingen.
Ja, dat klopt, ja. Ik heb van alles hier staan. Heel veel boeken heb ik hier staan over Egypte. Ja. Dus daar ben ik wel blij mee.
En dat begon dus met dat boek van die Erich von Däniken, toen jij 12 jaar was. Die heb je ook ontmoet, hè, begrijp ik, die schrijver.
Ik heb hem ontmoet, ja. Ik geloof dat hij nu 87 jaar is. En dat was een hele leuke ontmoeting, omdat ik natuurlijk vol met vragen zit. Hij is wel heel stellig over het feit dat wij in de vroeger bezocht zijn, zeg maar, door cosmonauten, mensen, aliens, zeg maar, uit de andere dimensies, de andere werelden. En dat daardoor de wereld ontstaan is. Dat is wel heel stellig. Als je kijkt naar de verhalen in de Bijbel ook, daar zijn er toch wel aanwijzingen die je van, nou, het zou best wel zo het zou kunnen.
Ja.
Maar of het daadwerkelijk gebeurd is, dat is nog altijd een beetje een vraagteken.
Want om even die link te leggen, dat is ook een vraag die jou als kind kennelijk en nog steeds bezig heeft gehouden. Want ja, hoe hebben ze al die enorme bouwwerken kunnen maken natuurlijk?
Ja, klopt. Dus je gaat je dingen allemaal afvragen. Als je ervoor staat, geloof dat de lichtste steen die weegt 100.000 kilo of zo. Ze hadden toen nog niet eens het wiel. Maar hoe ga je die dingen voeren? Hoe ga je ze daar neerleggen? Hoe ga je het bouwen? Kijk, meestal als zo'n project als dit begint, zijn er altijd wel tekeningen of iets van voorbereiding. Hè, als je zoiets gaat neerzetten. En die zijn er helemaal niet. Die zijn er gewoon helemaal nergens te krijgen. En als ik dan met Egyptologen ga praten en die zeggen tegen mij, Ruud, ik geloof dat de lengte en de breedte is ongeveer 220 meter. En als je weet dat de eerste steen die neergelegd is, die is op een derde van een haar nauwkeurig neergelegd.
Ja.
Als je een millimeter uit het lood is, dan zit je ook aan de andere kant, dan ben je bijna een meter, twee meter misschien wel uit het lood. Dus kun je nagaan hoe nauwkeurig je moet neerleggen om hem exact vierkant te krijgen. Ja.
Maar als je dit doortrekt, hè, dan lopen wij hier natuurlijk nu met z'n allen enorm erachteraan te kachelen. Want als zij toen al dit soort dingen hadden, ik noem het maar even aliens.
Nou, dat weten we dus. Kijk, we weten alleen maar dat het duizenden jaren hebben. Dat is wel zo'n 3.000 à 5.000 jaar geleden hebben we het over. En dat het nog geen wiel is. Hoe ga je zoiets maken alleen met een beitel en met een hamer? En als je ervoor staat, denk je ook bij jezelf, hoe is het mogelijk? En wij zijn niet de enigen die daarover dachten, De Grieken kwamen naar Egypte, de Romeinen kwamen naar Egypte, allemaal om te kijken wat daar allemaal gebeurt. De wonderen van de wereld dat daar.
Hey, maar nu, want kijk, jij bent wel gewoon Ruud Gullit. En jij bent daar ook binnengekomen waar deuren die gingen voor jou open die voor anderen gesloten werden. Wat was het meest indrukwekkende?
Ik vond het indrukwekkend dat ik een sleutel kreeg van de piramide zelf om 's avonds naar binnen te gaan.
Ja.
Dat was natuurlijk wel heel apart. Ik vond het heel gaaf dat ik bovenop de Sphinx mocht staan. Ik mocht zelfs onder de Sphinx mocht ik ook. Het gerucht, of men denkt dat er in de Sphinx de Hall of Records is daar. Dus en dat daar heel veel kamers onder liggen. Nou, die zijn, daar weten we niet zeker, maar dat is zeg maar wat het gerucht gaat. Dus ik mocht op de Sphinx gaan staan. Nou, dat mag normaal nooit natuurlijk.
Nee. Jij hebt niet op alle vragen antwoord gekregen, maar is er wel iets van wat wonderen opgelost, zeg maar, in jouw beleving?
Eigenlijk niet zo heel veel. Kijk, je moet alles eigenlijk met je eigen ogen aanschouwen. En als je goed gaat kijken daarna, dan denk je bij jezelf, hoe is het dan mogelijk? En ik denk dat als je het zou weten, dan is de mysterie weg. Maar je gaat wel vragen stellen. Ik heb dus met diverse Egyptologen mogen praten. Ik heb ze gebombardeerd met allerlei vragen. En het mooie is dat sommigen, die willen toch iets verder gaan dan dat we zien. Ja. Er zijn dus toch wel iemand die zegt dan tegen me, nou Ruud, als ik eerlijk kijk en ik zie hoe het gemaakt is, kan ik eigenlijk alleen maar denken aan anti-gravity.
Ja.
En om die stenen. Ik heb zelf gestaan, in Aswan heb ik gestaan op een obelisk die kapot is. Die was zo groot dat die brak. Het ding woog 1 miljoen kilo.
Ja.
Die ligt daar. Maar dan denk ik bij mezelf, oké, 1 miljoen kilo. Hoe ga je dit ding voeren? Ja. Hoe krijg je hem op kleine bootjes? Want nu hebben we een grote boten. Maar hoe krijg je hem op die bootjes?
Ja.
Hoe ga je hem dan 900 kilometer ga je hem vervoeren? Hoe krijg je hem rechtop? Ja. En je had geen hijskraan. Dus die had je niet. Dus hoe hebben ze het gedaan? En dan ga je dus nadenken. En dan denk je aan verhalen over bijvoorbeeld de muren van Jericho.
Ja.
Maar de Israëlieten gingen om die stad heen, die kwamen er niet in, die muren waren zo groot. En dan blijkt het dus dat die muren naar beneden zijn gebrokkeld door een hele grote trompet. Nou ja, dan denk je dus weer aan, ja, hadden zij een apparaat waardoor ze dat konden doen? Ja, dat zijn wij nu hedendaags ook aan het ontwikkelen, hè? Ja. Om via geluidsgolven... Ja. Proberen ook dingen te verbrijzelen.
Kortom, nog genoeg mysteries.
Ja, dus genoeg mysteries. En daar heb ik dus 3 maanden lang mee kunnen rondbedoezen, zeg maar. Kunnen allerlei vragen kunnen stellen over wat zo geweldig was aan die tijd.
Het klinkt hartstikke interessant. Vanaf morgen is die documentaire serie te zien. De Mysteries van het Oude Egypte. Op Amazon Prime dus. Met Ruud Gullit in de hoofdrol. Ruud, dankjewel voor het gesprek.
Een programma van Max.